Dit is Exact.
De presentator is Sascha Eikenboom.
De taboes rondom dementie zijn nog steeds groot, zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. 1 op de 3 Nederlanders houdt de ziekte het liefst geheim. Waarom doen ze dat? En welke taboes en misverstanden zijn er zoal over dementie en waarom is dat? Kunnen we die taboes wegwerken? En zo ja, hoe? Ik praat erover met Desiree van Vliet van Alzheimer Café Barendrecht en psycholoog J.D. Troost. Welkom.
Ja, dankjewel.
Eerst een paar algemene vragen over dementie. Nou, wat is dat nou eigenlijk?
Dementie is eigenlijk een koepelterm voor verschillende symptomen die zich uiten als een syndroom. Een van de bekendste vormen zijn Alzheimer-dementie. Mm-hmm. Dat is iets waar mensen wel vaker iets over horen. Wordt heel erg gekenmerkt door geheugenproblematiek. Maar dat is niet bij elke vorm van dementie is dat het geval.
Oké, dat is wel heel bijzonder. Want je denkt gelijk dementie, mensen zijn de geheugen kwijt. Dat is dus niet zo.
Nee, niet bij elke vorm is dat het meest kenmerkende symptoom.
Oké. En we hebben het net over Alzheimer, hè? Daar gaan we straks op door. Dat is de meest voorkomende vorm van dementie. Daar speelt geheugenproblematiek wel een rol.
Ja, zeker. Ja, dat is het belangrijkste symptoom en hetgene wat eigenlijk de ziekte kenmerkt.
Ja, ik begrijp ook dat als je dementie hebt, dan, maar corrigeer me natuurlijk als ik het fout doe, want ik wil van jou graag de antwoorden horen, dat de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken. Hoe werkt dat dan?
Ja, klopt. Dementie is een ziekte die je op latere leeftijd vaak ontwikkelt. Elke vorm van dementie heeft een andere oorzaak of een andere oorsprong.
Ja.
Ja, en wat bepaalde neuronen, dat zijn zeg maar de zenuwcellen van de hersenen, dat die verstoord raken, zorgt ervoor dat er bepaalde klachten kunnen ontstaan.
Okay.
Bijvoorbeeld bij Alzheimer-dementie merk je dat het een bepaald deel in de hersenen is die samenhangt met geheugen. Mm-hmm. Dus dan merk je dat geheugenproblematiek eigenlijk vooraan staat.
Ja, worden dan de seintjes niet meer goed doorgegeven, is dat het?
Ja, het is heel verschillend per ziektebeeld waar precies het probleem in zit. De hersenen zijn heel complex. Zo complex dat de hersenen eigenlijk zichzelf niet kunnen begrijpen.
Mm-hmm.
Dus om dat nu even kort te kunnen vertellen is helaas te weinig tijd voor.
Ja, daar moeten we een aparte podcast voor gaan organiseren dan.
Ja, ja. Ja.
Okay, ik begrijp wel als mensen met Alzheimer die bepaalde combinatie van handelingen niet meer goed kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld zeg maar aankleden, eten klaarmaken, medicatie innemen. Maar dementie, je zei het net al, is een koepelnaam of een verzamelnaam voor veel meer ziektes. Hè? Er zijn er 50 zowat, klopt dat?
Misschien wel meer zelfs. Ja.
Zoveel?
Ja.
Wat weten we er eigenlijk van?
Alzheimer-dementie is dan de meest voorkomende vorm. Dus daar wordt ook het meeste onderzoek naar gedaan. Er lopen eigenlijk heel veel onderzoeken naar alle verschillende vormen. Maar omdat het zo'n complex ziektebeeld is met zo'n diversiteit aan symptomen, dat het ook mensen verschillen onderling natuurlijk. Dus de ziekte kan zich ook tussen de mensen heel anders gaan uiten. Maar de ziekte zelf ook.
Mm-hmm.
Dat maakt het heel lastig om onderzoek ernaar te doen en echt een compleet beeld te krijgen.
Ja. We focussen dus in deze podcast op Alzheimer. En daarbinnen is dus ook nog een verschil.
Ja.
Dus de ene vorm van Alzheimer is anders dan de andere?
Ja, zeker.
Waar zit het verschil dan in? In gedrag of in...
Het geheugen, dat is hetgene wat echt vooraan staat. Dat is het eerste waar mensen ook problemen in opmerken. En zeker voor de omgeving is dat ook iets wat heel erg opvalt. En later in het ziekteproces ga je merken dat bijvoorbeeld bij de een het gedrag wat meer, gedragsveranderingen wat meer naar de voorgrond komen. En bij anderen blijft het heel erg op geheugen of op taal zitten.
Mm-hmm.
In die zin merk je dus binnen één ziektebeeld ook al verschillen.
Verschillende uitingen, ja. Oké. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk in Nederland met dementie in het algemeen dan nog even?
De exacte getallen weet ik niet. Ik weet wel dat ze voorspellen dat 1 op de 7 mannen dementie krijgt. En 1 op de 3 vrouwen zelfs.
Vrouwen,
dat is
dus
gemiddeld 1 op de 5 mensen. Ja.
Okay.
En de kans dat je dementie gaat ontwikkelen neemt toe met je leeftijd. Voor mij is het vanaf dat je een jaar of 80 bent, is de kans dat je dementie krijgt al 25%. En dat neemt dus steeds meer toe naarmate je ouder wordt.
Mm-hmm. Maar er zijn ook jongere mensen hè, met een geheugenprobleem.
Ja, klopt.
Er rust nog altijd een taboe op dementie en Alzheimer. En we praten er niet graag over. Uit onderzoek in 2019 bleek dat het taboe op dementie in Nederland zelfs 29% hoger ligt dan elders in de wereld. En het begrip voor die ziekte is ook laag. Hoe komt dat eigenlijk, Desiree? Kan jij er iets over vertellen? Waarom hebben we zo weinig begrip voor de ziekte en waarom praten we er eigenlijk niet zo graag over?
Het is natuurlijk een ziektebeeld wat we niet graag willen hebben.
Nee.
En het is nog ingewikkelder om het er met elkaar over te hebben. Het is lastig om toe te geven dat je het hebt.
Ja.
En mensen hebben natuurlijk ook vaak het idee dat als ze het hebben, dat ze gelijk het stempeltje gek hebben.
Mm-hmm.
Nou, dat is niet echt leuk om toe te geven.
Nee. Zijn we er ook zelf misschien een beetje bang voor om het te krijgen? Dat we de 95% van de ondervraagden denkt namelijk dat ze zelf dementie kunnen ontwikkelen in dat onderzoek uit 2019. En waarom zijn we er dan zo bang voor?
Ja, dementie is een progressieve ziekte, wat inhoudt dat de symptomen naarmate de ziekte vordert steeds erger worden. En dat maakt het ook heel bedreigend en eigenlijk een heel eng beeld. Je weet niet precies wat je kan verwachten.
Mm-hmm. Ja, maar dan zou je denken dat is met een oncologische aandoening bijvoorbeeld ook zo. Dan weet je ook niet in hoeverre dat zich uitzaait. Maar daar praten we wel over. Toch is
dementie. Maar daar zijn heel veel behandelingen voor. En is de kans dat je geneest een stuk groter. Want als je eenmaal dementie of een vorm van dementie hebt, daar kun je eigenlijk nooit meer van genezen.
Oké, maar is het wel te behandelen? We schieten misschien een beetje door de vragen heen die we van tevoren besproken hadden. Maar dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Als je denkt van nou, voor oncologische problemen kun je een therapie krijgen. Hoe zit het dan met Alzheimer?
Bij Alzheimer is niet te genezen. Okay. Nee, ze zijn wel bezig met medicatieonderzoek om bepaalde symptomen te remmen. Mm-hmm. En het leven comfortabel te maken mm-hmm. en te houden. Maar echt de ziekte, die zal nooit meer verdwijnen.
Nee, oké. Dus dat is gewoon toch die verstoring in die hersenen is er en die blijft gewoon. We hadden het even over dat taboe. Dat moeten we doorbreken, want eigenlijk moeten we daar natuurlijk gewoon meer over kunnen praten. Waarom is dat belangrijk dat we dat taboe doorbreken?
Nou ja, we hebben het er nu natuurlijk net al over gehad dat er echt veel mensen zijn die te maken krijgen met deze ziekte. Mm-hmm. En juist dan is het belangrijk om het er met elkaar over te hebben en te weten wat is het nou eigenlijk en wat kan je dan voor iemand betekenen?
Ja, dat is belangrijk. Hè? Dat je toch iemand als mantelzorger, maar ook als mensen omheen in de maatschappij voor mensen met Alzheimer. Want
mensen met Alzheimer blijven steeds langer thuis wonen. En die mensen gaan ook naar de supermarkt. En mm-hmm. die kun je ook tegenkomen bij de kapper of bij de slager of de bibliotheek.
Ja.
Die mensen wonen thuis.
Mm-hmm.
En dan is het als omstander waar je dan ook bent wel fijn om te weten. Wat is het en hoe kan ik daar het best op reageren? Of wat kan ik voor iemand doen?
Ja, mensen hebben natuurlijk niet groot een bord Alzheimer op hun voorhoofd hangen.
Nee.
Nee, en er komen toch situaties in winkels of in organisaties dat je ziet dat mensen zich misschien toch iets anders gedragen vanwege hun aandoening. Dan is dat wel belangrijk om te weten dat je hebt te maken met iemand die aan Alzheimer lijdt. Maar hoe gaan we dat taboe dan doorbreken? Hoe doen we dat?
Dat is lastig, hè?
Ja, ik had gehoopt dat jullie me daarmee zouden kunnen helpen.
Nou ja, het vooral met elkaar erover hebben.
Ja.
Een taboe kun je alleen doorbreken mm-hmm. door te bespreken met elkaar.
Door daarover te praten. Nou, daar hebben jullie vast wel praktische tips voor, toch?
En jij merkt dat de laatste jaren er eigenlijk steeds meer aandacht voor is. Net mm-hmm. als dit, zo'n podcast als dit eigenlijk. Dat het een dementie een gespreksonderwerp wordt.
Mm-hmm.
Op de radio, op de tv. Er zijn bepaalde projecten ook in wijken aan de gang, in steden. Om zich echt te richten op dementievriendelijke gemeentes ook bijvoorbeeld. Waarbij mensen echt cursussen aangeboden krijgen. Filmpjes kunnen bekijken hoe je op bepaalde situaties kan reageren. Er worden ook mantelzorgbijeenkomsten opgezet die ook vrij toegankelijk zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn. Daar kan je ook heel veel informatie in winnen. Je kan verhalen met elkaar delen. En ik denk dat al heel erg helpt. Het maakt de drempel om hulp te zoeken ook lager.
Ik kan me voorstellen. Ja, en we hebben natuurlijk in Barendrecht ook Alzheimer Café. Daar wordt ook heel veel aandacht aan besteed. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar ik denk, als je de mensen meer bespreekbaar wilt maken, moet je eerst weten waar je over spreekt. Want er zijn, we hadden het net al over, best wel wat misverstanden en taboes. Kunnen jullie wat misverstanden opnoemen? Die waarvan je zegt, nou, dat wordt vaak gedacht over Alzheimer, maar is absoluut niet waar.
Ik denk een van de voornaamste die je merkt wanneer iemand net de diagnose heeft gehad, is de angst dat je niks meer kan.
Oké.
Dat op de dag dat je hoort, ik heb dementie, dan houd je leven op.
Oké.
Dat is echt een angst die je heel veel hoort. Ja. Terwijl eigenlijk als je de diagnose hebt, dan kan je eigenlijk nog heel lang gewoon blijven leven zoals je altijd hebt gedaan. Dus je kan naar de sportclub blijven gaan. Heel veel mensen gaan zich ook inzetten voor vrijwilligerswerk. Kunnen nog heel lang gewoon lekker thuis blijven wonen. Mm-hmm. Noem maar op. En ik denk dat het niet echt bekend is dat mensen mm-hmm. nog zo lang zo zelfstandig kunnen blijven.
Nee, je hoort ook wel eens dat mensen zeggen, ja, je bent van de een op de andere dag gelijk de weg kwijt. Je zit kwijlend in een verpleeghuis, maar dat is dus niet zo.
Nee. Gelukkig niet. Nee.
En er zijn ook heel veel hulpmiddelen die kunnen helpen om jezelf nog zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen.
Geef eens een voorbeeld. Iets wat je thuis zou kunnen gebruiken.
Nou ja, er zijn allerlei trucjes met kaartjes ergens opplakken. Ja. Of ik weet ook een bord eten.
Ja. Dag- en datumklok heb ik wel eens gelezen. Ook zo'n hele goeie dat je weet niet alleen hoe laat het is, maar ook welke dag en welke tijd. Heel simpel.
Ja.
Ja, het zijn ook bepaalde technieken die je zelf kan aanleren. Dat je bijvoorbeeld als je iemand aan de telefoon hebt gehad, dat je gelijk naam opschrijft, datum, tijd en wat diegene heeft gezegd.
Agenda bijhouden, dingen opschrijven, heel goed. Ja.
Ja. Ja, en we zijn tegenwoordig natuurlijk ook best ver met domotica.
Ja, wat voor de luisteraars die dat niet weten, wat is domotica?
Dat is eigenlijk een techniek waarmee je heel veel dingen kunt in de gaten kunt houden.
Ja.
Dus je kunt kijken waar mensen zijn bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dus dan kunnen ze best nog zelfstandig een rondje fietsen. Maar op het moment dat ze de weg kwijt zijn, kun je even via de computer kijken. Waar is iemand dan?
Ja, logisch.
En gaat dat nog goed of moeten we even ingrijpen?
Ja.
Maar je kunt ook kijken, ligt iemand 's nachts wel in bed?
Mm-hmm. Ja, duidelijk.
Ja.
Ja. Oké. Je moet niet om hulp vragen, heb ik ook wel eens gelezen. Want heb je gelijk het stempel dat je gek bent. Is dat ook zo'n taboe?
Ja, mensen vinden het heel erg moeilijk om hulp te vragen.
Ja.
En ja, als je hulp vraagt, dan geef je natuurlijk eigenlijk ook toe, het gaat eigenlijk niet zo heel erg goed met mij.
Mm-hmm.
En ja, dat stellen mensen het liefst zo lang mogelijk uit. Terwijl wij eigenlijk zeggen, probeer zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Want hoe eerder je daarmee begint, hoe langer je dingen zelfstandig kunt blijven doen.
Ja.
Als je het te laat vraagt, lukt het vaak niet meer om nog in te kunnen
zetten. En waar moet je dan hulp vragen? Hoe doe je dat? Want je stel nou, ik krijg dementie of een vriendin van mij krijgt dementie, is de diagnose gesteld. En dan als je denkt, ik wil nog graag wat langer zelfstandig leven. Een goed voorbereid mens stelt voor twee. Waar ga je dan naartoe? Vraag je het aan je huisarts? Moet je naar een Alzheimercafé? Hoe doe je dat? Is er een website, Alzheimer Nederland, waar je op kunt kijken met tips en informatie bijvoorbeeld?
Ja, die is er inderdaad. Ja. Een mooi voorbeeld. Ja, vaak als je merkt dat het, nou, laten we Alzheimer als voorbeeld nemen. Als je merkt dat het geheugen niet goed gaat, kom je via je huisarts vaak bij een geriater terecht. Dat is een specialist in het ziekenhuis die zowel met beeldvormend onderzoek als met in gesprek en met testen eigenlijk gaat kijken van, joh, wat gaat er nou precies mis in dat hoofd? En wat is de oorzaak daarvan? Vaak kom je dan in een bepaald traject terecht. Dan kom je vaak ook bij een psycholoog of een psychiater. En vaak via de geriater kan je ook al aanspraak maken op een case manager. En dat is iemand die echt bij jou thuis komt om te kijken, joh, wat heb jij nou nodig? Wat kan ik voor jou betekenen daarin? En ik denk dat dat ook wel iemand is, zeker bij case managers dementie, die ook wel goed op de hoogte zijn van de instanties die ook daar in de buurt zijn.
Mm-hmm.
Denk ook aan een dagbesteding, maar denk ook aan mantelzorgondersteuning. En die kan daar heel goed over adviseren.
Ja, dat is ook heel veel mogelijk, hè? Ook binnen die aanvragen van vergoedingen daarvoor vanuit de overheid, begeleiding.
Ja, het is
daarin,
heel erg specifiek per gemeente wat er precies wordt aangeboden. Dus vaak kan je ook bij een gemeenteloket met vragen terecht.
Oh, oké. Moeten we straks nog even noemen dan, het gemeenteloket. Dagbesteding, je noemde het net al even, JD. Dat is toch alleen maar voor gekken, er gebeurt toch niks? Die zitten daar toch maar een beetje te hangen?
Ja, dat is inderdaad een taboe wat ik vaak hoor. Maar ik kijk even naar Desiree, want dat is haar
expertise. Ben van de dagbesteding.
Oh, jij bent er. Nou, kom maar op dan, zou ik zeggen.
Nou, er gebeurt niks bij ons op de dagbesteding. Nee hoor, nee.
Mensen
zitten
alleen maar te kwijlen.
Ja, alleen maar te kwijlen. Nee, ja. Dat is vaak wel het beeld. Mensen erg je niet in sjoelen, dat is eigenlijk het enige wat wij doen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Waar wij op dagbesteding, naast dat het natuurlijk ontzettend gezellig is, heel erg mee bezig zijn, is vooral het aanleren van een bepaalde structuur, maar ook het nog leren van bepaalde vaardigheden, zodat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven.
Ja.
En daar hebben we heel veel verschillende activiteitenvormen voor. En we zijn heel erg bezig met trainen van het geheugen, voor zover dat kan. Hè.
Mm-hmm.
Bewegen en met gezonde voeding. En daarmee kun je echt nog heel erg veel.
Ja, want bewegen en gezond voeding is ook heel belangrijk. Hè?
Ja.
Om sowieso voor iedereen om goed te blijven, maar voor mensen met de geheugenproblematiek nog veel meer.
Soms eten we ook wel een gebakje hoor.
Oké. Het hoeft niet altijd helemaal roomser dan de paus te zijn.
Nee.
Je ziet het meteen als iemand dementie heeft. Dat is ook zo'n vaak gehoord taboe of misverstand.
Ik denk dat dat vooral een angst is van mensen.
Ja.
Dat ze denken, oh, ik ben ziek. Mm-hmm. Dat gaan mensen aan mij zien. En ik denk dat dat ook wel iets is wat we vaker horen bij ziektes van de hersenen. Of,
mm-hmm.
of ja, dingen die met het gevoel te maken hebben. Denk aan een depressie. Oh, iedereen ziet aan mij dat ik dit heb, dat ik dit onderga.
Mm-hmm.
En omdat ze het aan mij zien, zullen ze mij op afstand gaan houden. Omdat ze het eng vinden.
Ja.
Dat is iets wat je heel veel hoort.
Ja. Oké. Je zei net ook al, zodra de diagnose dementie is gesteld, kom je binnen zoveel weken in een verpleeghuis terecht. Nou, dat is dus ook niet waar. Daar hadden we het ook al over gehad, dat taboe.
Het is misschien nog wel goed om te benoemen dat het verpleeghuis eigenlijk niet zo heel erg vaak voorkomt.
Oké. Want?
Omdat de meeste mensen thuis blijven wonen. En dat het echt heel goed mogelijk is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Mm-hmm.
En dat het echt niet in alle gevallen nodig is om naar een verpleeghuis te gaan.
Wanneer maak je dan in overleg met een case manager natuurlijk een beslissing? Zelf of een partner? Is dat als het echt de structuur thuis dusdanig achterwege blijft voor de persoon die echt zodanig de weg kwijt is, dat die beter af is in de omgeving waar die meer structuur heeft? Mag ik het zo zeggen?
Het is heel erg afhankelijk van de zorgvraag die iemand heeft.
Ja.
Met de zorgvraag bedoel ik echt de mate van begeleiding en toezicht en ook wat er haalbaar is in een thuissituatie.
Ja.
Als je inderdaad met je echtgenoot samen woont en je hebt wijze van 20 kinderen die zeer betrokken zijn en de mantelzorg kunnen afwisselen met elkaar, merk je dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
Ja.
Wanneer de thuissituatie wat kwetsbaarder is, dus iemand woont bijvoorbeeld met een partner samen die zelf ook ziek is, dan merk je dat de keuze voor het... het is niet echt een keuze.
Ik snap het. De volgende
stap. Dat een noodzaak voor een verpleeghuis, dat eerder in beeld komt.
Ja.
Dus dat is heel erg afhankelijk van de situatie.
Maar ik kan me ook voorstellen, dat is ook misschien zo'n taboe, dat als je eenmaal de beslissing genomen is om iemand op te laten nemen, dat je dan als partner of als mantelzorger denkt, oh, ik heb wel gefaald.
Ja, ja, dat is. We proberen vanuit de dagbesteding ook al wel mantelzorgondersteuning te bieden. Mm-hmm. Zeker omdat dat ja, een gedachte is die heel veel speelt. Mm-hmm. Je hebt zo lang heb je die zorg vast kunnen houden en kunnen doen. En je bent getrouwd en je hebt elkaar beloofd om door dik en dun bij elkaar te blijven. Maar we merken dat als eenmaal de stap is gezet, dat iemand in het verpleeghuis komt te wonen, dat het de mantelzorger ook een beetje rust geeft. En dat je ook weer kan focussen op jullie liefdesrelatie, op jullie huwelijk. En dat het niet meer is dat jij de verzorger bent en jouw partner de zieke.
Mm-hmm. Mooi gezegd. Ik heb al eens gehoord van iemand die zei, als je een partner naar een verzorgings- of een verpleeghuis brengt, dan raak je misschien alleen wat zorgen kwijt over de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld van het innemen van medicatie. Maar je blijft altijd toch de zorg houden om de liefde die je geeft. Of de, want dat blijft in een persoon, die verdwijnt niet.
Nee, absoluut. En in het verpleeghuis, het is een ontzettend complexe ziekte, wat ik net al benoemd. Mm-hmm. En dat vraagt ook om hele specialistische zorg. Mm-hmm. En een mantelzorger weet ontzettend veel, want dat is een ervaringsdeskundige. Maar je kan niet een ergotherapeut, een fysio, een psycholoog en een verpleeghuisarts tegelijkertijd zijn. Dat gaat helaas niet.
En die hulp wordt daar wel geboden?
Die hulp wordt daar wel geboden.
Moet de mantelzorger ook niet denken dat jij zelf het beste weet wat goed is voor je partner? Of voor je moeder of voor je vader? Of...
Nou, vooral niet alle lasten op je eigen schouders blijven dragen. Want als mantelzorger moet je ook overeind blijven staan.
Ik denk dat er ook nog best vaak onderschat wordt hoe zwaar het is om mantelzorg te verlenen aan iemand met dementie. En zeker als iemand wat verder in het ziekteproces is, dan is het gewoon echt heel erg zwaar om voor iemand te zorgen. En dat wordt ook nog wel onderschat vaak door de omgeving. En dat maakt soms de stap om te kiezen voor een verpleeghuis ook nog extra moeilijk.
Ja, je wilt het misschien niet opgeven, wat we net al zeiden. Mensen denken, ik heb dan gefaald of ik kan het zelf toch wel en ik probeer het nog eventjes. Maar goed.
En je merkt dat als eenmaal de stap is gezet naar het verpleeghuis, dat die last dan van de mantelzorgschouders afvalt. En dat je weer oplaat en dat je denkt, oh, ik had het nog zo lang aangekund.
Ja. Oh, dat kan ook nog.
Dat hoor je ook vaak, ja.
Maar ja, oké, ja, dat is. Maar dan kun je wel, doordat je weer opgeladen bent, zou ik dan denken, kun je naar het verpleeghuis gaan en daar dan weer met volle energie aan je partner of je ouder of buurman wijden, zeg maar. Of is dat ook niet de bedoeling?
Ja, juist wel. Dan kun je juist richten op de leuke dingen met iemand doen in plaats van dat je continu alleen maar voor iemand moet zorgen.
Oké. Ja, dat geeft dus ook weer positieve kanten. Een ander taboe, of misverstand mag ik misschien eerder zeggen, dat dementie een normaal onderdeel van het verouderingsproces is. Hè? Het hoort erbij. Het is geen ziekte. Het hoort erbij. Als je oud wordt, krijg je dementie. Nou, dat klopt dus ook niet.
Ik denk dat dat ook een van de taboes is die ervoor zorgt dat het zo lastig bespreekbaar is. Dat mensen toch bagatelliseren. Dat ze denken, oh, ik word ouder, dus ik ben vergeetachtig.
Ja.
Maar dementie is echt een ziekte, wat ik zeg, van met een progressief beloop. Dus het wordt steeds ernstiger. En een beetje vergeetachtigheid, daar kan je prima mee functioneren. Maar dementie is niet alleen vergeetachtigheid. Er gaan ook dingen mis met het plannen, met het toezicht houden, met het inschatten van bepaalde situaties. Ja, en er komt ontzettend veel bij kijken. Mm-hmm. Niet alleen vergeetachtige.
Dat lijkt me dan trouwens best wel lastig, hè, voor mensen. Van wanneer weet je nou of het... Hoe moet ik het vragen? Wanneer weet je of het gewoon vergeetachtig is? Of gewoon? Want als je ouder wordt, word je misschien wat vergeetachtig. Als je druk hebt, ben je wat vergeetachtiger. En wanneer moet je nou gaan denken, er zou misschien toch best iets meer aan de hand kunnen zijn. Zijn daar richtlijnen of signalen voor? Of wat adviseren jullie?
Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat bij dementie de geheugenproblemen je echt beperken in het dagelijks leven. Dat het ook voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Denk bijvoorbeeld het vergeten van het gas uitdraaien.
Ja, dan noem je wat.
En bij, nou, laten we het even, natuurlijke vergeetachtigheid, komt dat niet voor. Dan is het vervelend dat je even iets niet weet. Het brengt niet echt risico's met zich mee. Nee. Het maakt de situatie niet gevaarlijk.
Dus als er dat soort dingen voor gaat komen, dan is het zaak om daar toch extra alert op te zijn. En gewoon hulp inroepen en erover praten met de huisarts.
Zeker,
of
ja.
Wie dan ook.
Het is vooral voor de omgeving belangrijk om dat ook in de gaten te houden. Want vaak is de omgeving de eerste die het opmerkt. En de persoon zelf minder.
Duidelijk. Ik heb er nog eentje. Als je maar vaak genoeg puzzelt, krijg je geen dementie of Alzheimer.
Nou, dat is een leuke.
Ja, is dat zo? Klopt dat?
Nou, werkte het maar zo? Nee, natuurlijk niet.
Nee? Je zou denken, je houdt die hersenen toch in beweging, dus dan komt het wel goed. Dan blijf je bezig, je blijft alert. Maar je moet blijkbaar nieuwe dingen leren. Nieuwe technieken om die hersenen scherp te houden. Klopt dat?
Nou, je kunt het nooit helemaal uit de weg gaan.
Nee.
Je kunt heel veel dingen leren en je kunt heel veel dingen doen om het te remmen of het,
uit
te stellen.
Ja.
Maar je kunt het nooit helemaal voorkomen.
Nee. Maar je kunt dus niet, het helpt dus niet dat je zegt, ik ga puzzelen. En hier bijvoorbeeld heb ik er nog een glas wijn per dag, helpt ook tegen dementie.
Oh, was dat maar zo.
Nee, maar merken jullie dat wel? Dat je als je met mensen in contact komt, die dan zeggen, ik heb dat en dat toch allemaal gedaan met haar, maar het lukt allemaal niet.
Het is nooit verkeerd om te puzzelen en om je hersenen te trainen. Hè? Dat mm-hmm. Het is nooit verkeerd om dat te doen. Maar mm-hmm. daarmee kun je het niet voorkomen. Je kunt er wel dingetjes mee trainen. En je kunt...
Kun je het vertragen dan, het proces? Of is het een lastige vraag weer?
Nou, misschien hoe je de klachten ervaart, dat kan je denk ik wel vertragen. En ik denk dat je dat wel kan beïnvloeden, maar mm-hmm. het ziekteproces zelf niet.
Zelf niet, nee, is gewoon niks tegen de... Dus roken, heeft dat een invloed op dementie? Maak je het daar erg mee? Las ik ook ergens online. Ik denk nou misschien dat je je bloedvaten daarmee vernauwt of...
Nou, roken ja. is volgens mij nergens goed.
Nee,
nee. Het verhoogt ook de kans op hart- en vaatziekten. Mm-hmm. En dat maakt de aderen in de hersenen ook kwetsbaar. Dus dat, ja. heeft zeker, dat is zeker van invloed. Ja, daar is ook recent onderzoek over gedaan.
Mm-hmm. We zeiden net ook al, dementie is echt niet alleen iets voor oudere mensen.
Nee, klopt. Er zijn inderdaad vormen van dementie die ook voorkomen op jongere leeftijd. Mm-hmm. In sommige gevallen al ja, mensen die van midden 50 zijn. Dus echt heel jong. En je merkt dat het vaak met hele erge vermoeidheidsklachten samenhangt. Mm-hmm. Mensen worden ook wel heel somber, heel erg in zichzelf teruggetrokken. Het wordt dan ook vaak als een burn-out gezien. Het zijn vaak ook ouders natuurlijk, met nog relatief jonge kinderen, nog aan het werk, op de sportclub bezig, noem maar op. Dat zou iemand wel te veel zijn geworden. En dan blijkt dat na een jaar iemand nog steeds niet hersteld is en dat het eigenlijk steeds slechter gaat. Mm-hmm. Maar ja, iemand van 55 stuur je niet zo snel naar een geriater. Want ja, dat is voor mensen die ouder zijn. Dus je merkt dat die mensen ook wel vaker wat later in het hele traject terechtkomen van hulp zoeken en passende begeleiding krijgen.
Dat vergt van huisartsen ook wel een hele zorgvuldige selectie eigenlijk dan, hè?
Absoluut, ja. ja.
Dat is een hele ingewikkelde diagnose.
Ja, dat denk ja. ik ook. Want wanneer stuur je inderdaad een jonge iemand dan wel of niet door? Ja. JD, jij zei net al, er zijn ook tal van initiatieven om onze samenleving dementievriendelijker te maken. Wat voor initiatieven denk je dan aan?
Dat is ook een beetje deze reden.
Oké, okay. Kijken we naar jouw expertise. Deze, dan mag jij daarover vertellen.
Nou ja, met dementie vriendelijk zeggen ze eigenlijk dat ze heel graag mensen bewust willen maken van wat dementie is en hoe je daar vriendelijk mee om kunt gaan. In een gemeente als hier, als in Barendrecht, proberen ze vooral heel erg op de plekken waar mensen met dementie komen, die mensen ook te trainen in hoe kun je daarmee omgaan. Dus bij de groenteboer, als daar iemand binnenkomt met dementie en die is zijn portemonnee kwijt, hoe ga je daar dan als groenteboer mee om? Maar ook bij de gemeente of, ze komen natuurlijk overal. Maar vooral het bewust maken dat die mensen er zijn en hoe ga je daar nou goed mee om?
Worden daar speciale trainingen voor gegeven dan?
Ja,
okay.
ja dat zijn speciale trainingen.
Wat mooi. Worden die ook veel gegeven in Barendrecht? Zijn we echt actief als Barendrecht gemeente of zeg je nou het kan nog ietsje beter?
Nee, Barendrecht zet zich echt in om een goede dementievriendelijke gemeente of wijk te zijn. En daar doen ze alles aan. Maar het gaat natuurlijk nooit snel genoeg. Want je kan nooit iedereen tegelijk trainen. Dat kan niet.
Nee, logisch. Maar geef eens een voorbeeld hè, voor de luisteraars van deze podcast. Als je nou weet van er is iemand... Ik heb een winkel of ik werk bij een organisatie waar de kans groot is dat ik mensen met dementie of Alzheimer binnenkrijg. En ik zie dat iemand een beetje problemen heeft met iets. Moet je dan afstappen en zeggen, kan ik u helpen? Of is dat nou juist helemaal niet de bedoeling?
Nou, in ieder geval niet iemand negeren.
Oké.
Okay. Iemand is er gewoon en daar moet je op afstappen. Of ja. In ieder geval iemand helpen.
Ja.
Volgens mij kennen we allemaal de reclame wel van de meneer of mevrouw met de fiets midden op straat. Ja, het helpt gewoon om daar even op af te stappen en om te kijken, oké, wat kan ik voor iemand betekenen? Ja. En als je iemand rond laat zwemmen, ja, dat vinden we zelf ook niet fijn.
En de dementievriendelijkheid die uitzicht dan in gemeenten, winkels en musea, maar dus ook bij mensen op straat. Ja. Lijkt me best lastig, want ik heb dat ook wel eens iets heel anders. Als de dierenbescherming oproept van er is een zwart-grijze kater vermist en dan zie ik een zwart-grijze kater lopen. En denk ik ook niet, ik ga nu de dierenbescherming bellen, want dat zal die wel zijn. Als ik iemand op straat zie staan met een fiets dan, en die twijfelt een beetje, dan vraag ik me af of dat ik daarop af zou stappen. Wat is dan het verschil wanneer je het wel of niet moet doen? Zie je aan een bepaald gedrag dat het... Anders is dan wat je zelf zou doen als je met een fiets de weg kwijt bent. Om dat voorbeeld maar even aan te houden.
Ja, je ziet iemand natuurlijk om zich heen kijken. En je ziet aan de blik en aan misschien ook wel een lichte paniek in iemands ogen. Dat iemand echt de weg kwijt is.
Ja.
En of diegene nou dementie heeft of gewoon verdwaald is. Sowieso een goed idee om op diegene af te stappen om te helpen.
Dat is ook een hele goede. Ja, dat klopt. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk, we hadden het er net al over, Alzheimer Café. Daar doen jullie heel veel. Heb je ook voor mantelzorgers cursussen of trainingen om te gaan met dementie?
Ja, daar is Kijk op Welzijn onder andere heel erg actief mee. Met bepaalde cursussen voor lotgenoten. Waarbij je aan de hand van bepaalde thema's informatie aangereikt krijgt. Maar het ook met elkaar over kan hebben. Oké, hoe doen jullie dat dan? En dat is misschien ook wel een goed idee voor mij. Of waar je aan de hand van bepaalde onderwerpen elkaar verder kunt helpen.
Ik kan me voorstellen dat als mensen met dementie het al lastig vinden om hulp te roepen, dat je als mantelzorg misschien ook niet snel naar een Alzheimercafé zou gaan. Wat is dan jouw argument om het wel te doen?
Het is nooit verkeerd om meer informatie te krijgen. En wat fijn is aan het Alzheimercafé is dat het gewoon vrije inloop is. Je hoeft je nergens voor op te geven. Maar er zitten, ja, er zitten mensen met dementie, er zitten mantelzorgers, maar er zitten ook zorgverleners en gewoon mensen die gewoon meer willen weten over Alzheimer. Dus het is niet per se dat je zelf Alzheimer moet hebben of mantelzorg moet zijn om daar binnen te kunnen stappen.
Nee.
Er zitten soms ook gewoon wel eens scholieren die denken, ik ga mijn werkstuk houden over Alzheimer, ik ga eens even kijken. Je kunt er altijd binnenstappen zonder dat je gelijk de stempel krijgt, oh, jij hebt er mee te maken.
En jullie hebben ook vaak lezingen, toch, met gastsprekers?
Ja, dat is iedere maand. Dat is het concept van het Alzheimercafé. Okay. Iedere maand wordt er aan de hand ook weer van een bepaald thema een spreker gevraagd. En die komt daar dan over praten. En dat kan zijn, hoe ga je om met dementie? Maar dat kan ook zijn, hoe regel ik nou bepaalde zaken met de notaris? Maar we hebben ook wel eens leuke dingen over muziek en dementie bijvoorbeeld. Wat werkt er nou goed? En ja, wat ook helemaal niet. En daar hebben we dan bepaalde sprekers voor die daar meer over kunnen vertellen.
Ja, interessante onderwerpen ook voor een podcastserie, zou ik bijna zeggen.
Ja, zeker.
Dus daar gaan we
komen nog een keer, hoor. Nee, waar?
Nou, graag. Ik zeg graag. Kom maar lekker langs. Tot slot. We hebben aardig wat dingen benoemd al. En in de hoop dat daarmee het taboe en de misverstanden rondom dementie en Alzheimer een klein beetje opgehelderd zijn. Kunnen jullie een voorbeeld noemen van een casus waarin het bespreekbaar maken van dementie een mooi resultaat opleverde?
Ik moet dan direct aan een dame denken. Die voordat zij bij ons kwam wonen in het verpleeghuis, merkte ze al een hele tijd dat het niet goed ging in het hoofd. En zij schaamde zich daar ontzettend voor. En vooral naar haar kinderen toe. Die, ja, wat gaat er dan allemaal gebeuren? En wat moet ik dan? En oh nee. Dus zij probeerde dat heel erg te verbergen. Te verbergen dat het geheugen haar er in de steek liet. Te verbergen dat ze niet meer kon plannen. Dat ze alles op moest schrijven. Nou, noem maar op. Maar haar kinderen kwamen heel graag lekker bij oma langs. Met de kleinkinderen. En een kopje soep eten. Noem maar op. Maar op een gegeven moment lukte dat haar niet meer. En toen moest ze heel stiekem in de keuken, moest ze blikken soep opentrekken. Ach. Om dan toch die soep te kunnen bieden. Maar ja, hoe werkt dat gaststel dan? Dus die soep werd koud op tafel neergezet. En toen ging het pas opvallen bij de familie van, joh, wat is dit nou? En dat werkte toen zoveel ongeloof op. En nou, ma, wat doe je raar? Wat is dit nou? En op een gegeven moment toch maar naar de huisarts gegaan, bij de geriater terechtgekomen. En inderdaad, mevrouw, u heeft dementie. En dat was bij haar zo'n last van de schouders. Mm-hmm. Vooral ook omdat haar kinderen daar heel goed op reageerden. En zeggen, joh, mam, we zijn er voor je. We komen toch lekker vaak langs. Dus dan vertellen we je wel twee keer het verhaal. Dan helpen we je wel mee met dingen opschrijven. Dan plakken wij ook wel post-its op de koelkast, hoe een gaststel werkt, noem maar op. En dat was voor haar zo'n opluchting, dat je ook merkte dat ze er zelf ook weer wat beter mee om kon gaan. Dat ze ook weer de ruimte in haar hoofd had om dat gaststel werkend te krijgen. En weer warme soep te kunnen serveren aan haar kleinkinderen. En ik vond dat zo mooi. Dat ik denk, oh, het is dus niet alleen de ziekte zelf die het leven zo lastig maakt, maar ook echt dat taboe eromheen. Mm-hmm. Dus dat vond ik, ja, dat is een mooi voorbeeld van hoe je omgeving ook ondersteunend kan zijn als je weet waarmee je te maken hebt. Als je weet waarmee het fout gaat.
Prachtig voorbeeld. Ik denk dat dat duidelijk maakt waarom wij dit met elkaar besproken hebben. Dank jullie wel.
Aan deze podcast werkten mee Sascha Eikenboom, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott Verhagen.
Het is exact.